Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 68 zingen wij het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt, we noemen nu het tiende vers van Psalm 68. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen u Hebreeën 2, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het eerste vers, geloof in God de Vader, groot van macht, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, dewelke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen die hem gehoord hebben, God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens, dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Nog nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn, en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunne zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende, ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
tijd aan de beurt van behandeling is zondag 16 van onze Heidelbergse catechismus. We willen ons nu beperken tot de eerste drie vragen en antwoorden die we nu eerst aan u willen voorlezen, vraag 40 tot en met 42. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Antwoord, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover. Gemeente, deze drie vragen en antwoorden bepalen ons vanmiddag in deze leerdienst bij de dood van Christus. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats geëist door Gods deugden. In de tweede plaats betuigd in zijn begrafenis. En in de derde plaats genoegzaam voor betaling. De dood van Christus. Een drietal gedachten. In de eerste plaats geëist door Gods deugden. We vinden dat in vraag 40 in het antwoord wordt gesproken over twee deugden of eigenschappen van de Heere, zo mag je het ook noemen, jongens en meisjes. De gerechtigheid en de waarheid van God. Onze tweede gedachte betuigt in zijn begrafenis. De Heer Jezus heeft laten zien in zijn begrafenis dat hij echt gestorven was. En dat is heel belangrijk, want als hij niet echt gestorven was, dan kon hij onze zaligmaker niet zijn. En onze derde gedachte, genoegzaam voor betaling. Er hoeft niets meer bij. In vraag 42 wordt gevraagd waarom Gods kinderen dan ook nog moeten sterven. Nou, dat is niet omdat zij ook nog iets moeten betalen, maar dat is alleen omdat zij de zonde zullen moeten afsterven. De dood is voor hen een doorgang naar het eeuwige leven. Het is de veerman, zo heb ik het wel eens genoemd, naar de gewesten van de eeuwige zaligheid. Gemeente, wij zijn bezig in onze Heidelbergse catechismus in het tweede stuk, het stuk van de verlossing. En in dat stuk vormt de hoofdsom des geloofs een belangrijke plaats. We zijn bezig met die hoofdsom des geloofs. We hebben stilgestaan bij het artikel over God de Vader. En nu staan we al verschillende weken stil bij de artikelen over God de Zoon. We hebben stilgestaan bij de namen. We hebben stilgestaan bij de ambten, bij de naturen van Christus. En we zijn nu bezig met de staten. En jullie weten nog, jongens en meisjes, dat er twee staten zijn. Een staat van vernedering en een staat van verhoging. En je begrijpt, als het over het sterven van de Heere Jezus gaat en over zijn begrafenis, dan zijn we nog steeds bezig met de staat van de vernedering. De staat van de vernedering begon met zijn nederige geboorte, daarna zijn lijden, hebben daarbij stilgestaan, dat de Heer Jezus de ganse tijd van zijn leven vanaf zijn geboorte geleden heeft. Nu staan we stil bij zijn dood. Zondag 15 hebben we daar ook al iets over gezegd, want in zondag 15 ging het over de manier waarop de Heer Jezus gestorven is. de kruisdood. En dat had een bijzondere betekenis, want de kruisdood is een vervloekte dood. En daardoor zijn Gods kinderen zeker dat de vervloeking die op hen lag, dat de Heer Jezus die voor hen weggenomen heeft. En nu staan we stil bij de noodzaak van zijn sterven en waarom hij ook begraven is geworden. Waarom heeft de Heer Jezus zich tot in de dood moeten vernederen? Niet tot aan de dood, maar tot in de dood. En daarom was het zo'n grote verzoeking toen de vijanden bij het kruis zeiden: kom af van het kruis. Indien gij Gods zoon zijt, laat het eens zien dat u dat kunt. Jongens en meisjes, als de Heer Jezus dat gedaan had, natuurlijk had hij dat gekund. Maar als hij dat gedaan had, als hij niet gestorven was, dan had hij niet betaald. En daarom is de Heer Jezus niet van het kruis afgekomen. Hij wist dat hij moest sterven. Waarom heeft Christus zich tot in de dood toe moeten vernederen? Van wie moest dat? Nou, dat moeten, dat is een goddelijk moeten. Het is niet zo dat de Heer Jezus verplicht was om zich tot in de dood te vernederen, maar hij heeft daar zelf mee ingestemd. Wilde hij de zaligmaker zijn van verloren mensen, dan moest dat. En daar heeft hij verschillende keren met de discipelen over gesproken, dat dat moest. En later heeft hij ook met de Emmausgangers daar nog eens over gesproken, dat dat moest. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Dat moest. En waarom dat moest, dat zullen we straks in het antwoord horen. Het was een goddelijk moeten. Nou, daar waren de discipelen niet gelijk van overtuigd. De discipelen die wilden een andere weg naar de zaligheid. Misschien was het niet per se nodig dat ze hun zaligmaker kwijtraakten, maar het moest. Daar zijn ze achter gekomen. En daar zullen Gods kinderen vandaag ook nog achter komen dat het noodzakelijk is dat Gods recht zijn loop heeft. Buiten Gods gerechtigheid is er geen zaligheid. Het is een moeilijke les. Het is een langdurige les. Maar het is een noodzakelijke les. Dat woord moeten, daar mogen we wel een dikke streep onder zetten. Want het lijkt vandaag de dag vaak of het ook anders kan. Of het zo diep niet hoeft, of het ook veel makkelijker kan. Maar God is toch ook barmhartig. En nee, gemeente, het kan niet anders. Het kan alleen in de weg van betaling. En dat wordt werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Hij moest gedood worden. Nee, zo staat het er niet. Er staat dat hij zichzelf moest vernederen. Hij is niet gedood, maar hij heeft zelf zijn leven afgelegd. Hij heeft ook gezegd: niemand neemt mijn leven van mij. En toen hij aan het kruis hing, toen heeft hij gezegd: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij gaf zijn geest. Hij deed zijn ziel zelf uit zijn lichaam gaan. Zijn sterven was een daad. Zijn geboorte was een daad. Zijn komen was een daad. Maar ook zijn heengaan was een daad. Hij heeft dat vrijwillig gedaan. Bij zijn geboorte horen we hem zeggen: zie ik, kom. En bij zijn sterven horen we hem zeggen: Vader, ik beveel mijn geest in uw handen. Waarom? Waarom
Het is heel opvallend dat in zondag 16 dat waarom nogal eens terugkomt. Waarom, vraag 40. En waarom, vraag 41. En waarom, vraag 44. En er wordt wel eens gezegd, je mag niet vragen naar het waarom. Je moet vragen naar het waartoe. Maar in deze zin van zondag 16 mag je best vragen naar het waarom. En dit laat eigenlijk ook onze blindheid zien. Wij begrijpen het niet. Ja, misschien dat wij het wel met ons verstand begrijpen. Kijk, als ik vraag waarom moest de Heer Jezus sterven, en ik vraag dat aan een leerling van groep 4, nou, dan denk ik best dat die jongen of dat meisje mij dat uit kan leggen, waarom de Heer Jezus aan het kruis moest sterven. Nou, en als de kinderen van de lagere school dat weten, dan weten de volwassen mensen natuurlijk ook allemaal wel. Ja, precies, we weten dat wel met ons verstand. Maar het is een groot verschil of je dat ook weet in je hart. En dan kan het wel eens zijn dat je het met je verstand precies weet, maar dat je het met je hart niet beseft. De discipelen die beseften het niet. En die waren heel goed bij hun verstand. En die wisten ook best wat er met de Heer Jezus moest gebeuren. En dat is nog zo, gemeente, als de Heer gaat leren aan een zondaar dat zalig worden niet buiten Gods recht omgaat, dan wordt die waarom-vraag zo vaak gesteld. En waar ligt nu het antwoord? Waarom moet het nu zo? Kan het niet anders? Waarom neemt de Heere zijn kinderen weer alles af, nadat ze de zaligheid in de middelaar gezien hebben? Waarom komen ze met een geopenbaarde middelaar weer in de dood terecht? Waarom gaat dat recht van God weer drukken op hun ziel? Waarom raken ze weer in, zoals die dichter van 116, want dat was toch een kind van God, in omstandigheden waarin ze het niet meer kunnen bezien, gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Waarom? Nou, het antwoord dat ligt in Gods deugden. Het antwoord dat ligt in Gods eigenschappen. En dat is zo belangrijk, gemeente, dat we daar kennis aan krijgen. We leven in een tijd waarin mensen een andere geloofsbeleving lijken te krijgen. Dan hoor je mensen vertellen over hun persoonlijke leven. En dan kun je er soms helemaal niet bij. En denk je, hoe komt dat nu? Dus een hele andere manier van je geloof beleven. Wat mis je dan soms? En ik heb niemand op het oog als ik dit zeg. Ik bedoel dit in zijn algemeenheid, omdat het denk ik best wel veel voorkomt. En wat mis je dan nogal eens? Dan mis je de kennis van God, de kennis van Gods deugden, de kennis van Gods gerechtigheid, de kennis van Gods waarheid. En als je die kennis niet hebt, en je hebt de kennis niet van je eigen verlorenheid, dan kun je zalig worden heel anders invullen, op je eigen manier. En daarom vraag maar gerust waarom. En ik hoop dat u daar een antwoord op mag krijgen in deze dienst. Waarom? Nou, daarom. Daarom. Dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God. Als je het over zalig worden hebt en je hebt het over de zaligmaker, dan kun je nooit buiten het recht van God om. Dat recht van God, dat moet functioneren. En ik zeg wel eens tegen de studenten op school, Als het recht van God in je preek functioneert, dan staat alles op de goede plaats. Want dat is ook in onze catechismus zo. En als dat recht van God ontbreekt, dan verschuift alles. Dan staat niks meer op zijn plaats. Dan staat Jezus ook niet op zijn plaats. Want wat moet Jezus dan doen als hij niet aan het recht van God behoeft te voldoen? Vanwege de gerechtigheid van God. De catechismus, jongens en meisjes, is oorspronkelijk geschreven in het Latijn. En in het Duits. En is vertaald in het Latijn. En in het Latijn staat hier een bekend woord. Het woord justitia. Dus het heeft te maken met de goddelijke justitie. De Heer Jezus moest betalen vanwege de goddelijke justitie. Wat is dat justitie? Nou, daar kom je mee in aanraking als je een misdaad hebt gepleegd of een wetsovertreding hebt begaan. Dan word je in je kraag gegrepen. Dan word je ter verantwoording geroepen. Dan moet er genoegdoening geschieden. Nou, met eerbied gezegd, zo is de Heer Jezus door de goddelijke justitie gegrepen. Hij was zelf niet schuldig, maar hij droeg de schuld. Hij stond in plaats van de zijnen en dat kon de goddelijke justitie niet laten gaan. Daar moest ingegrepen worden, daar moest gestraft worden, daar moest betaald worden. Want wat is Gods rechtvaardigheid? Dat is die eigenschap van God waardoor hij al de zonde haat en straft. God kan de zonde niet door de vingers zien. Als Gods recht geweld is aangedaan, dan zal er genoegdoening moeten plaatsvinden. Kent u de gerechtigheid van God? Nee, u kent de gerechtigheid van God niet. Want als u de gerechtigheid van God zou kennen, dan zou u niet zo rustig voortleven. Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes, dat je iets ergs gedaan hebt en vanavond kan de politie komen om je van je bed te lichten. Lig je dan lekker rustig vanavond op je bed? Nee, dat lig je helemaal niet. Je ligt te luisteren. Je denkt, oh, straks komen ze. Iedere auto die stopt, dan schrik je, toch? Nou, met eerbied gezegd, zo is het nu ook. Als je kennis krijgt aan Gods gerechtigheid, dan ben je rustig mee. Zeker niet als je beseft dat je schuldig staat, dat er betaald moet worden. Wij hebben Gods gerechtigheid geschonden en wij doen dat nog dagelijks. En als die kennis van God er niet is, gemeente, dan is er ook geen rechte kennis van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is nou juist naar deze aarde gekomen om aan die goddelijke justitie genoeg te doen. Als wij nog nooit gezien hebben dat wij door die justitie vastgegrepen zouden moeten worden, dan heeft Jezus geen waarde voor ons gekregen. Het is vanwege de gerechtigheid van God. En dan wordt er nog een deugd van God genoemd en dat is de waarheid van God. En wat is de waarheid van God? Gods waarheid is dat hij zijn woorden niet verandert. Hij is onveranderlijk in hetgeen hij gesproken heeft. En dat is aan de ene kant tot troost. Als de Heer iets belooft, dan doet hij het. Hij is de God der waarheid. De duivel is een leugenaar. En de volgelingen van de duivel zijn leugensprekers en lasteraars. Dat zijn eigen werken van de Satan. Daar kun je de volgelingen van de Satan aan herkennen. Maar God spreekt de waarheid. God heeft de waarheid lief. Dat is troostvol. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaren. Ja, maar diezelfde God heeft ook gezegd ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En ja, jongens en meisjes, dat kan de Heere niet veranderen. God is een God der waarheid. Wij komen soms terug op wat we gezegd hebben, of wij doen niet wat we gezegd hebben. Dan zegt de meester op school, als je dit doet, dan... Ja, dan gebeurt het en dan doet de meester het niet. Dat is niet consequent eigenlijk, hè? Maar God is consequent. Hij is de God der waarheid. Als hij de dood bedreigd heeft, dan komt die dood ook. Ja, zegt iemand, maar Adam is niet gestorven. Jawel. Op hetzelfde moment dat hij van die vrucht at, is die gestorven. U zegt, ja, maar hij praat nog. Ja, maar er is een drievoudige dood. De geestelijke dood, de tijdelijke dood en de eeuwige dood. En op hetzelfde moment dat Adam van die vrucht at, is hij de geestelijke dood gestorven. En later de tijdelijke dood. En de eeuwige dood, dat hoefde niet vanwege het vrouwenzaad, de Heere Jezus Christus. Kennen wij die deugd van Gods waarheid, gemeente? Van nature geloven we er ook niks van, toch? Gelooft u echt dat Gods woord de waarheid is? Dat God de waarheid zelf is? Ik denk dat we dan toch wel anders zouden leven dan velen van ons nu doen. Kijk, dat zijn deugden van God, die moet je leren kennen. Door de Heilige Geest. En als je die leert kennen, nou dan heb je het niet breed. Want dan wordt het waar. Ik moet sterven, ik heb gezondigd. En ik kan niet sterven, want sterven is God ontmoeten. En de duivel zei, jij hoeft niet te sterven. De duivel is een leugenaar. Hij begon al in het paradijs. De duivel zegt, God weet ook wel dat als je daarvan eet, dat je de dood niet zult sterven, maar dat je als God zult wezen, kennende het goed en het kwaad. Dus de duivel ontkent de gerechtigheid van God, en de duivel ontkent de waarheid van God. En dat doet de duivel nog altijd. En je mag van de duivel best vroom wezen, en je mag van de duivel best naar de kerk, als je maar niet gelooft in de gerechtigheid van God en in de waarheid van God. En daar houdt de mens zich mee op de been. Maar als de Heere in je leven komt, dan kan dat niet meer. Ik denk aan Luther, jongens en meisjes. Dat verhaal, dat kennen jullie wel. Luther die kreeg te maken met de gerechtigheid van God. En die man wist niet waar hij het zoeken moest. Die gerechtigheid van God, die zat altijd achter hem aan. Hij dacht dat hij sterven moest. En hij wilde aan die gerechtigheid van God voldoen. En hij heeft zichzelf geslagen, gegezeld. En hij is op zijn blote knieën de Pilatustrap in Rome opgeklommen. Want hij dacht, de Heere krijgt wel medelijden met mij. En hij heeft gebeden. Maar hij moest erachter komen, die gerechtigheid van God, nee, die kun je niet omkopen. En de waarheid van God, die kun je niet verdraaien. Daar is Luther helemaal mee vastgelopen. Er moet betaald worden. Kennen wij die liefde, gemeente, tot Gods deugden? Er kan niet anders voor de zonde betaald worden dan door de dood van de zondaar. Zonder betaling geen zaligheid. En de Heer Jezus die kreeg de rekening daarvan gepresenteerd. En ik kon die rekening niet apart leggen. Er moest betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. En daar was de dood van de Zoon van God voor nodig. Lees ik dat goed? Daar moet toch eigenlijk staan de dood van de zondaar. Ja, dat moet er ook staan. Maar kijk, zondag 15 staat in het teken van de geloofsbelijdenis van Gods kinderen. En hij is hun plaatsbekleder. Avondmaalsformulier, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daarom staat hier de dood des Zoons van God. Daar moet natuurlijk staan de dood van de zondaar. Daar blijft natuurlijk staan de dood van de zondaar. Als Jezus niet je zaligmaker is. En dat heeft de discipelen veel vrees bezorgd. Toen de gerechtigheid van God kwam, het zwaard van Gods gerechtigheid, toen zijn ze weggevlucht. En toen liet de Heer Jezus zien dat hij hun plaatsbekleder was. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij is niet gevlucht. De gerechtigheid en de waarheid Gods had hij lief. En die gerechtigheid en de waarheid die krijgen zijn kinderen lief. En ze krijgen dat nooit bij elkaar. Dat kan alleen bij elkaar komen in de Heer Jezus Christus. En dat zo'n heilgeheim, daar kan ik 100 preken over houden. Maar dat moet in je hart worden opgelost. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van s hemels boog. Is dat nou al werkelijkheid geworden? Het is een moment gekomen, jongens en meisjes, in het leven van Maarten Luther, boven in zijn torenkamer, dat die gerechtigheid van God niet meer bedreigend was. Er is een moment gekomen dat die waarheid van God voor hem niet meer angstig was. En dat was toen hij zicht heeft mogen krijgen op de borggerechtigheid van zijn plaatsbekleder, de Heer Jezus Christus. Dus je kunt die deugden van God niet afzwakken. Je kunt ze niet opzij duwen. Je kunt ze niet omvergooien. Je kunt er nooit omheen. En Gods kinderen die lopen er ook keihard tegenaan. Het moet in hun leven tot een oplossing komen. En het kan ook tot een oplossing komen. En het zal ook tot een oplossing komen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Onze eerste gedachte geëist door Gods deugden. We gaan naar onze tweede gedachte, betuigd in zijn begrafenis. Waarom is hij begraven geworden? Ja, is dat nodig? Jawel, als er zoveel afhangt van de dood van de Heer Jezus, of dat nu waar of niet waar is, dan moet wel heel duidelijk zijn dat hij inderdaad gestorven is. Daar mag geen twijfel over blijven bestaan. En hoe ging dat normaal met kruiselingen, jongens en meisjes? Die werden helemaal niet begraven. Vaak bleven hun lichaam aan het kruishout hangen. Alleen voor de Joden mocht dat niet, zeker niet als de Sabbat aanbrak. Maar de Romeinen die lieten de lichamen aan het kruis hangen en die lichamen, ja, die werden opgegeten door de vogels. En de botten die bleven daar liggen. Of werden daar op die plaats onder de grond gestopt. Een kruiseling kreeg geen begrafenis. En nu heeft de Heer Jezus een begrafenis gekregen. In de weg van Gods voorzienigheid. Dat was men niet van plan. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld. Jesaja 53. Maar hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Dat is Gods besturing. Zijn vrienden zijn gekomen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, om het lichaam van de Heer Jezus te begraven. En je gaat natuurlijk geen vriend begraven die nog leeft. Dat hadden ze nooit, maar ook nooit gedaan, als de Heer Jezus niet echt gestorven was. Dus dat is een bewijs, die begrafenis is een bewijs dat de Heer Jezus echt gestorven is. Bovendien had Pontius Pilatus nooit toestemming gegeven als de Heer Jezus niet gestorven was. Hij heeft zich ook eerst laten overtuigen. Die krijgsknecht is gekomen met die speer. En uit wat er uit de zijde van de Heer Jezus kwam, werd duidelijk dat hij inderdaad gestorven was. Toen pas hebben ze toestemming gekregen om daarmee te betuigen. Hij wilde begraven worden. Hij liet zich begraven om te betuigen. Dat is heel mooi. In het Latijn staat hier een woord. Daar komt ons woordje testament vandaan. Dus ik zou het zo kunnen zeggen. Hij liet zich begraven om een testament achter te laten dat hij waarlijk gestorven was. Kijk, dat hij gestorven was, dat wisten we al. Dat wisten we ook door die speerstoot. Maar een testament, dat is een officiële akte. Daar kan niemand aan morrelen. En zo is het met de begrafenis van de Heere Jezus. Dat is een officiële akte dat hij waarlijk gestorven was. En dat is belangrijk. Want als hij niet gestorven was, als hij schijndood geweest was, als gemeente, dan staat er zaligheid op losse schroeven. Een officieel document. En natuurlijk ligt er in de begrafenis meer opgesloten. Wat onze opstellers van de catechismus gedaan hebben, dat is die begrafenis geplaatst in het kader van de dood van Christus. Maar er zou meer van te zeggen zijn. Dit zou een van de punten van de catechismus zijn die nog wel uitgewerkt zouden kunnen worden. Maar u merkt dat we nu al tijd tekort hebben, zoveel staat er in die zondagen. Maar de Heer Jezus is begraven geworden omdat dat ook moest. Dat was ook een eis van God. Heeft ook te maken met de waarheid van God. Want de Heer heeft gezegd tegen Adam en Eva in het paradijs: in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten totdat gij tot de aarde wederkeert. Want stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Dus dat liggen in het stof, dat hoort ook bij de straf op de zonde. Daarom moest de Heer Jezus ook begraven worden. Wat een vernedering, gemeente. De mens, het pronkjuweel van de schepping. De Heer heeft ons opgetild boven het stof. Het stof dat lag onder onze voeten. En door onze diepe val in Adam gaan wij weer terug naar het stof. Dat is geen eer, maar dat is een diepe vernedering. Je kunt van een begrafenis geen feest maken. Ook niet van een begrafenis van een kind van God. De begrafenis was voor de Heer Jezus een vernedering. De begrafenis is ook voor zijn kinderen een vernedering. Voor niemand is het een verhoging om in een kuil neergelaten te worden. Om in een donker graf weg te zinken. Gemeente, mensen maken daar wel wat moois van. En proberen de ernst daarvan te verdoezelen en de dood te verbloemen. Door zo'n vracht bloemen op de kist te leggen. Gelukkig komt dat onder ons niet voor. Maar dat je niet eens de kuil meer kunt zien. Dan heb je het verbloemd inderdaad. Dan lijkt het iets moois te zijn, maar het is een diepe vernedering. Het hoort bij de straf op de zonde die de Heere Jezus moest ondergaan. En nu heeft hij dat ook willen doen om het graf van zijn kinderen te heiligen. Ja, het is waar, voor Gods kinderen is het graf geen enge plaats. Het is geen verhoging voor hen, maar het is ook geen enge plaats. Voor hen is de prikkel daaruit weggenomen. Als Job het heeft over zijn graf, dan is het alsof hij het over zijn slaapkamer heeft. Hij zegt, ik mag daar straks uitrusten. Hier op aarde niet, maar daar rusten de vermoeide van kracht. De kleine en de grote is daar, vrij van zijn Heer. En hij wist ook dat hij niet eeuwig in het graf zou blijven, omdat zijn Heere en Zaligmaker het graf voor hem geheiligd had. Hij zegt, het stof zal weer vlees worden. En ik zal uit mijn vlees mijn God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen. En niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dus het is waar, jongens en meisjes, voor Gods kinderen is het graf niet eng. Nee, Gods kinderen die worden daar gezaaid. En straks dan worden zij gemaaid. En wat gemaaid wordt, dat is mooier dan wat gezaaid wordt. Wat in het graf gaat, dat is een verderfelijk lichaam. Dat verkleurt al vaak voor de begrafenis. Dat is niet meer zo mooi als het was. Maar wat eruit komt straks, en dat is omdat de Heere Jezus dat graf geheiligd heeft voor zijn kinderen. Wat eruit komt, dat is iets heerlijks. Dat is iets moois. Dat is onverderfelijk. En om daar nu deel aan te krijgen, moeten wij één plant met de Heere Jezus worden. Met hem verenigd worden in de gelijkmaking zijns doods, opdat wij het ook zullen zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En die preek die hebt u al honderden keren gehoord. Want dat is de preek van het doopwater. Ondergaan met Jezus, om op te staan met Jezus. Dat staat ook in het doopformulier. Daar ging het over toen jullie gedoopt werden, jongens en meisjes. Maar dat moet wel gebeuren in ons leven. En wat is dat een troost als je dat weten mag. Dan ga je anders naar het graf kijken. Dan ga je anders naar een begraafplaats kijken. Dan hoef je dat niet te verbloemen. Maar dan weet je dat er een andere troost is. Een echte troost. Betuigd in zijn begrafenis. We moeten onze derde gedachte genoegzaam voor betaling, eer dat we daar nog iets van zeggen. En we zingen op Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat we verder volgen, Psalm 56 en daarvan het zesde vers. onze derde gedachte genoegzaam voor betaling. Er hoeft niks meer bij de dood van Christus. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Hij voor ons, ja, dat mag deze leerling weten, gemeente. Christus voor ons, Christus voor mij. En dan weten we toch wel dat de Heidelbergse catechisme staat in het wezen van het geloof. Ik mag niet zeggen, Christus is voor ons gestorven. Ik denk aan de woorden van Boston. Boston zegt, ik mag niet zeggen, Christus is voor u gestorven. Mag ik ook niet zeggen, Christus is voor u gestorven. Al klinkt dat vanaf vele kansels zo. Je moet het maar geloven dat de Heer Jezus ook voor jou gestorven is. Nee, dat is niet de boodschap die ik wil brengen. Dat is ook niet eerlijk. Maar Boston zegt, ik mag wel zeggen, er is een gestorven Christus voor u. Is dat niet hetzelfde dan? Nee, dat is niet hetzelfde. Die gestorven Christus, die mag wel gepredikt worden. Aan alle mensen zonder onderscheid, met bevel van bekering en geloof. Dat een iegelijk die in de gekruiste Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is een boodschap die mogen alle mensen horen, jongens en meisjes. Dat wil ik tegen alle mensen zeggen. Dat moeten ook alle mensen horen. Maar kijk, als het hier staat, dan is het iemand die de toepassing persoonlijk kent. Ik voor u. Daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Christus voor ons gestorven. Hij in onze plaats. David kon de plaats van Absalom niet innemen. Hij had het wel gewenst. En hij heeft het ook uitgeroepen. Absalom, mijn zoon, dat ik voor u gestorven ware. Maar nu is er één gemeente die kan dat wel zeggen. Ik voor u gestorven, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het hart van het evangelie, de plaatsvervanging. Daarom kan het nog voor zondaren, mensen die niet betalen kunnen. Maar je moet het wel weten, zoals deze gelovige dat weten mag. Zo dan Christus voor ons gestorven. En hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? Nou, hier is iemand aan het woord die zegt, ik moet ook sterven. Dat hoor je niet alle mensen zeggen. Mensen zeggen soms, ik wil daar niet aan denken. Ik wil denken aan het leven. En als iemand soms ernstig ziek is, dan zegt hij, ja, maar ik wil niet sterven. Ik mag niet sterven, ik wil leven. Ik wil mijn kinderen zien opgroeien, mijn kleinkinderen. Ja, maar we moeten wel sterven. Hier is iemand die weet, ik moet sterven. Daar kun je niet onderuit. Weet u dat ook? Het gaat wel gebeuren. Je kunt dat lang van je afschuiven. Maar je kunt daar niet omheen, gemeente. En als je er nu rekening mee houdt, dan ben je er later goed mee. Ik heb het meerdere keren van mijn moeder aangehaald. Dat toen de boodschap kwam dat ze sterven moest. En wij overstuur waren. Dat ze zei, jullie hoeven niet bedroefd te zijn. Mama heeft ermee geleefd. Zij was bereid. Voorbereid op het sterven. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Niet alleen de goddelozen moeten sterven, maar ook Gods kinderen moeten sterven. En daar verlangen ze niet naar. Zo, hij dacht dat Gods kinderen naar de dood verlangden. Wel nee. Hoeven Gods kinderen dan niet naar de dood te verlangen? Nee, natuurlijk niet. Je gaat toch niet naar de dood verlangen? Ja, zegt u, maar ik dacht dat Paulus naar de dood verlangde. Want hij zei, het leven is mij Christus en het sterven, daar word ik alleen nog maar beter van. Dat is mijn gewin. Ja, wacht eens. Hij verlangde niet naar de dood, hij verlangde naar Christus. Dat is wat anders. Hij verlangde om ontbonden en bij Christus te zijn. Dat was hem zeer verre het beste. Maar de dood is een vijand. Wij leven in een tijd, gemeente, waarin de dood een vriend wordt. Een vriend waar je een verbond mee moet sluiten. Een vriend die je helpt als je in grote problemen komt. Dan is de dood een oplossing. Nee, de dood is geen oplossing. De dood is een vijand. Het is de laatste vijand die door Christus teniet gedaan wordt op de jongste dag. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Ook van Gods kinderen is hij geen vriend. En de goddelozen die mogen wel vrezen. Asaf die zag hoe het met de goddelozen afliep. Oh, die mensen die hadden een feestleven, geen banden tot hun dood toe. En hun kracht is fris. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen. Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. De dood is voor de goddelozen een betaling. En bij de tijdelijke dood gaat de dood dan over voor de goddelozen in de eeuwige dood. En dat is een eeuwig betalen. Het is wat, gemeente. Zouden we daar toch niet ernstig mee moeten rekenen? Het leven is broos. De dood wenkt ieder uur. En als er dan niet betaald is, dan moet ik zelf betalen. En dat betalen aan Gods gerechtigheid, daar doe je een eeuwigheid over. En dan onder de prediking van vrije genade gezeten te hebben, wat is dat aangrijpend. Hebreeën 2 hebben horen lezen. Zojuist door onze broeder. Het zal wat zijn om op zo'n zaligheid geen acht gegeven te hebben. Het bloed van Jezus onrein geacht te hebben. Niet geloof te hebben in de gerechtigheid en de waarheid van God. Kom. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. Er is nog toenaan. Echt waar. Het kan nog. Het evangelie mag nog verkondigd worden. Dat er een gekruiste Christus is. En rust niet totdat het bloed ook op uw ziel gesprengd mag zijn. Ja, maar moeten Gods kinderen dan toch nog iets bijbetalen? Ik zie die worsteling ook van een kind van God op het sterfbed. Ik zie de moeite ook van een kind van God die een ongeneeslijke ziekte heeft. Is dat nou bedoeld ter betaling? Nee, het is bedoeld ter verlossing. Hoe kom je ooit van de zonde af? Zolang als wij die oude mens hebben, dan blijft de zonde. Dan hoor ik zelfs Paulus klagen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hoe kom je daar vanaf, Paulus? Nou, daarom verlangde hij naar Christus. Omdat bij het sterven van Gods kinderen die oude mens kan worden losgelaten, begraven wordt. Dan hebben ze daar nooit meer last van, verlost van zichzelf. En dan is, ja, dan is de dood inderdaad de veerpont, zou je kunnen zeggen, naar de gewesten van de eeuwige vreugde. Volk van God, mag je alles achter je laten. Mag je van jezelf verlost worden om daaraan te komen waar die oude mens nooit komen zal. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Kijk, dat heeft de Heere weggelegd voor straks. Had hij nu ook kunnen doen. Maar hij heeft dat bewaard voor straks. Het mooiste komt nog. Straks dan wordt het lichaam begraven. Gezaaid in verderfelijkheid. Aangrijpend. Maar er komt een dag van oogst. En wat er dan geoogst zal worden, dat zal volmaakt zijn, voor de eeuwige bestemming geschikt. En als dan de ziel en lichaam weer met elkaar verenigd mogen worden, dan zal de zaligheid volkomen zijn. Een doorgang. Een doorgang die nu soms zo nauw lijkt, die nu soms zo vol belemmering is, waar Gods kinderen soms zo weinig zicht op hebben. Ja, ik heb al gezeten bij het sterfbed van kinderen van God, gemeente. Ach, waar je zo goed kon wezen, die lagen zomaar uit te kijken en te verlangen. Zo vol met vrede. En ik heb ook gezeten bij het sterfbed van Gods kinderen, bij wie de doorgang zo belemmerd was. Zoveel strijd dat ze het niet konden overzien. Stervensgenade is nodig. Maar achter die poort, die zwarte poort, daar ligt de eeuwige heerlijkheid. Christus doet geen half werk. Hij kocht zijn kerk naar ziel en lichaam beide. Het eeuwige leven, het heerlijke leven. Daar zal niemand zeggen, ik ben ziek. De vrijgekochten des Heren zullen tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. En treuring en zuchting zullen wegvlieden. En het zal klinken, kom in, gij gezegende mijns vaders. En beërf dat koninkrijk wat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Ben je niet jaloers op jongens en meisjes? Dat is nog te krijgen. En dan begrijp ik dominee Ledeboer dat hij zegt, hij was rijk, maar voor één kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Want deze zaligmaker tot je deel te hebben, dat is veel meer waard dan het goed en het goud en het zilver van deze wereld te hebben. De dood is aangrijpend. Ik hoorde kort geleden een kind van God uit onze gemeente zeggen, voor wat er achter de dood ligt, daar ben ik niet bang voor. Maar die dood zelf, te moeten sterven, dat is aangrijpend. Maar zou de Heere daar zijn kinderen dan niet nabij zijn? Zou hij hopende niet sturen dan om het hoofd boven het Jordaanwater te houden? Zou hij zijn kinderen verlaten als ze hem juist zo hard nodig hebben? Nee, dat doet deze zaligmaker niet. Een doorgang, hij rust niet. Hij zegt, Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. O Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Amen.